Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja. Ik wou beginnen met te vertellen dat zoveel jaren hier, elke retraite, tot voor kort, dat daar Bieke bij was. De meesten van u kennen Bieke. En voor mij, en ik ben ervan overtuigd voor de meeste anderen die haar kennen, is ze daar nog. In alle opzichten. Zonder daar mystiekerig over te doen. Zij is aanwezig. Ze is er. En ik vond het heel ontroerend dat toen we gisteren of eergisteren met een paar mensen spraken over wat dat nou is, dat overgaan en dat heen gaan, dat wij dan doodgaan noemen. Dat iemand zei dat zelfs de tekst die wij daarover zingen ontoereikend is en altijd suggereert dat het degene die heen gegaan is, daar is. Maar dat het hier is. Met dit gebaar bijgemaakt, zo vlakbij. Zo niet dat je dat emotioneel psychologisch of wat dan ook. Maar het is een soort weten van het hart dat die nabijheid er is. Ik heb dat ooit prachtig gelezen in een boek van een Chinese schrijfster, Amy Tan. En misschien heb ik het al een keer genoemd, de 100 geheime zintuigen. He, als iemand, haar zusje was dood, als iemand heen gegaan is, dan kunnen we die niet bereiken met onze gewone zintuigen, maar nog altijd met de 100 geheime zintuigen van ons hart. Dat is zo waar. En dat is voor iedereen anders. Voor iedereen anders. Dat maakt het juist zo mooi dat het zo iets unieks is. He, dat het meest unieke in ons. Elke religie brengt dat tot uitdrukking. In de taal van de Zen, in elk verhaal van de Zen, de klassieke Zen-verhalen, is altijd weer, hoe ervaar jij het? Jij als enige in het universum. En in de Joodse traditie wordt dat ook benadrukt. Hè? Ooit zal de eeuwige jou niet vragen, waarom was je niet als Abraham, of als weet ik wie, of zelfs niet als Jezus. Hij zal vragen, in hoever ben jij Ton of Annie, of weet ik wat geweest. Zo, dat unieke. En de Apocalypse, het laatste boek van het Nieuwe Testament, daar staat ook dat iedereen een steentje krijgt aan het einde der tijden, een wit steentje met een tekst die niemand lezen kan. Alleen jij en de eeuwige. En dat geldt helemaal voor dat mysterie van de dood. En dat geldt voor elke ontmoeting. Voor elke ontmoeting is toch ergens zo uniek, dat kan niet iets gemeenschappelijk zijn. Het is in zekere zin gemeenschappelijk, maar tegelijk is het meest wezenlijke, het meest intieme, het meest unieke. Ik weet niet of ik dat goed uitdruk, maar dat wil ik vooral zeggen dus over de aanwezigheid, wat dat ook is, van Bieke, die hier zo verbonden is met de Makaruna, met de Zen, en het is zo'n groot stuk voor haar leven geweest. Zij staat ook in onze traditie, ze heeft transmissie gehad, maar daar zal ik vanavond over praten. En eigenlijk vind ik het al erg dat ik dit allemaal zeg over haar, want ik heb één keer eerder een tijdje over haar gehouden toen ze ziek was. En dat was echt zo, probeerde ik te vertolken wat in ons allemaal leefde, maar die tijdje moest eraf van het internet. Dat mocht niet, over haar mocht dat niet en dat begrijp ik. Misschien zouden we allemaal dat gevoel hebben zo. Kunt u zich dat voorstellen? Iemand van u is ziek en ineens hoort u een tijdje helemaal over u. Nee, dat moest eraf. En dat vind ik ontroerend. Maar ik zou het met één woord willen zeggen, wat in Amerika gezegd werd. Eén regeltje, twee woorden over haar boek. Haar boek is in het Engels vertaald, in Amerika uitgegeven. En wordt daar goed, zeer goed verkocht. Overigens de uitgeefsters van haar boek in het Nederlands zijn ook hier nu aanwezig. Dus die wil ik ook erg bedanken, want die hebben dat mogelijk gemaakt. Maar hoe dat boek van haar, of hoe zij getypeerd werd, en daar wil ik het dan bij houden, dat is, dit is een spiritual giant. Een reusachtige gestalte op spiritueel gebied. Een spiritual giant. Nou, dat is toch geweldig dat wij die gekend hebben. Ja? Die hebben wij persoonlijk gekend. En we kennen haar nog. En ze is er nog. Ja. En wat ik ook heel belangrijk vind, dat zij in de Makaruna of helemaal in de zaangemeenschap of in de wereld het vrouwelijke tot uitdrukking brengt. Dat is, voor mij is dat ook iets heel wezenlijks. En om vooral, ik zou dus dat beeld van Bieke en wat Bieke is en juist haar vrouwelijke gestalte. Ik weet niet of de foto op het altaar staat.
Ja.
Ah, ja, hebben we gezien? Ja.
Ja.
Ja, dat is mijn pij die ze aan heeft. Ja, ja? Geloof ik. Ja, en ook mijn raksjoe. Maar hij is ook van haar. Hij is van ons allebei dus. Maar misschien kan ik dat dichterbij brengen met verder niet meer, dat mag niet, over haar te praten. Behalve die spiritual guidance, maar wel te praten over ja, hoe belangrijk het is dat de stem van vrouwen gehoord worden. U weet misschien dat er een boek is van Rita Gross, een theologe, maar ook een boedologe, die een boek geschreven heeft, Buddhism After Patriarchy. Ik weet niet of u het kent, ik weet ook niet of het in het Nederlands vertaald is. Boeddhisme na het patriarchaat, want het historisch boeddhisme is net als het historisch christendom en alle religies uiteindelijk heel erg met een patriarchaal mannelijk stempel. Dat is zo. Dan moeten we durven zien hoe het is. Dan kun je van zeggen, ja, de stichters waren allemaal mannen. Maar er is in Japan ook een richting, ik ben de naam even vergeten, maar ik kende iemand die daar in die richting actief was. Dat is een religie in de 19e eeuw gesticht door een vrouw. Gesticht door een vrouw. Vanuit een soort innerlijke ervaring die dicht ligt. Zij was Shinto eigenlijk. Maar voor haar komt dat allemaal samen. Shintoïsme, boeddhisme, Kuan Yin, al die vrouwelijke gestalten uit al die religieuze tradities, ook Maria. En dat is voor haar het centrum geweest. En van daaruit sprak ze en zij heeft ook wel een aantal mannelijke opvolgers gehad, een paar, maar vooral toch vrouwen. Zij wilde dat benadrukken. We zijn nu 100 jaar verder en het zijn bijna allemaal mannen. Is klaar. Ze zijn helemaal georganiseerd door mannen, het hoofd is een man, af en toe wordt ze nog wel genoemd en zo, maar dat is iets wat niet klopt. En dat is wat bijvoorbeeld mij zo raakte in een tekst die ik al genoemd heb. Ik denk in mijn eerste tijd, maar ik weet niet meer in welk verband. Dat ging over de verschrikkingen in de wereld en de vlucht van die miljoenen mensen en de oorlogssituatie in het nabije oosten en überhaupt het geweld, maar ook het milieu en de hele crisis van onze maatschappij waar bijvoorbeeld Hisam Matsu letterlijk over zegt dat dit voor hem apocalyptische tijden zijn met een gevaar zo groot als de zondvloed, die echt zag hoe groot de crisis is in onze tijd, zoals Thich Nhat Hanh dat ook zag. En tegen dat perspectief, Thich Nhat Hanh heeft veel contact gehad met die transgender zanger Hegarty. Die kent u, Anthony and the Johnsons. Hoop ik dat u die kent. Anthony Hegarty. En die heeft op een lezing in Stockholm een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor de erkenning van de vrouwelijke stem op alle gebied. Op alle gebied. Dus vrouwen die zich uitdrukken en juist vanuit hun vrouwelijkheid in de religie. En hij spreekt met nadruk over de religie. En dan zegt hij ook, er zou een vrouwelijke Boeddha ontdekt moeten worden. Misschien wist hij niet zozeer dat in China en dat daar zo die gestalte is die wij bezingen, Kuan Yin. Hè? En dat daar ook de wijsheid voorbij alle wijsheid is. Hè? Dat zijn uitdrukkingen, maar die zijn niet zo bekend. Normaal is het overal bijna dat mannelijke beeld van het absolute. En hij pleit voor de invulling van dat andere. En hij spreekt over de Shekhinah. En hij spreekt over het Jodendom. Hij spreekt over alle religies. En daar zou ik dus gewoon, naar aanleiding van die oproep en de gestalte van Bieke, wat voorbeelden willen geven die voor ons misschien ook meer levend kunnen maken wat wij zingen in die teksten. Die allemaal lijken te gaan over exotische, Aziatische figuren uit het verleden, maar die eigenlijk zoiets wezenlijks uitdrukken van alle tijden, van alle tijden. En een mooi voorbeeld daarvan, misschien heb ik het ook al genoemd, dat is van een Russisch schrijver Zamyatin. Heb ik dat al genoemd deze dagen? Nee, hè?
Nee.
Gelukkig. Zamyatin is in het Nederlands vertaald. Zamyatin is overigens een auteur waarvan iedereen die hem kende, hij woonde na de revolutie, woonde niet in Frankrijk. Hij is gevlucht, terwijl hij communist was en atheïst was. Maar hij hield het er niet uit. En hij leefde daar nog een aantal jaren en schreef. En er werd van hem gezegd, Zapichatlyonia dusha. Zapichatlyonia rot. Er zijn gelukkig een paar mensen die Russisch spreken. Ja, hij leefde daar met een verzegelde ziel, een verzegeld hart en een verzegelde mond. Hij sprak, hij kon niet spreken over wat hem in hem omging, maar hij schreef erover. En hij schreef onder andere een roman die heet Wij. Een roman die heet Wij. Dat gaat, meervoud van ik, dat zijn wij, dat is de mensheid. En daar behandelt hij eigenlijk diezelfde diepe crisis waar Hishamatsu over spreekt en Thich Nhat Hanh over spreekt en waar Hegarty over spreekt, met dezelfde symbolen. Hegarty weet ik zeker, die heeft Zamyatin niet gekend. Ik zou het hem eigenlijk eens moeten schrijven, misschien krijg ik dan weer iets van een cadeau. Ik heb dat wel eens vaker gehad, dat ik mensen zo aanschreef. Zelfs, ik heb één keer, ik moet niet alles erbij halen, vertelde Pet. Maar ik wil toch een keer vertellen dat ik iets gelezen had. En dat was heel tragisch. Dat las ik bij een Russische schrijver. In 1912 werd iemand terechtgesteld, opgehangen. Een revolutionair. En daar werd hem voor gezegd, als jij nou vlak voordat je opgehangen wordt roept, leven de cacao van Houten, dan zullen we jouw gezin uitbetalen. En die heeft dat gedaan. Die heeft dat gedaan. Maar om zoiets te vragen aan een ter dood veroordeelde. En ik heb dat geschreven, ik heb echt een kwaaie brief geschreven naar de firma van Houten. Hoe geschokt ik was. Hartelijk dank, het komt in uw archief en wij sturen u hierbij een grote doos bonbons op. Ja, het is een beetje een raar verhaal. Maar om terug te komen tot Zamyatin, hè. Zamyatin, die schrijft ergens in dat boek, en ik heb die regels gebruikt in een boekje wat u niet kent. Ik heb ooit eens een keer 4 verhalen geschreven, pogingen daartoe, en dat is ook uitgegeven, en dat heet Metamorfose in Water. En als u het echt wil hebben, moet u mij maar schrijven, want er ligt nog een hele doos ongeopend. Het ligt thuis. Maar daar heb ik als devies, als motto meegegeven, woorden uit het boek. En dat heet, en heel het universum is één onmetelijk grote vrouw. Een vrouw die zwanger is. En wij allemaal, heel de werkelijkheid, elk mens, wij allemaal liggen in haar schoot. Wij zijn allemaal nog niet echt geboren. Wij zijn daar. En rijpen in haar warmte onder haar hart. En er staat nog achter, vrolijk en blij. Dat is zo'n ontroerende tekst. Ik heb wel eens verteld aan mijn pleegmoeder, daar weet u hoe nabij die was. En die heeft mij toen iets gezegd. En dat wil ik nou herhalen, ook omdat het toch eigenlijk nu heel dicht bij ons is. Zeker hier waar ik nu zit. Zij zei, Jongske, weet je, toen ik die tekst voorlas, het is waar. Zolang er vrouwen, meisjes, een kind onder hun hart dragen, is er oneindig veel hoop. Kun je vertrouwen op de wereld? Ja, dat is zo. Dus echt, ik zeg dat hier ook uit ontroering. Dus dat voorop. En van daaruit die gestalte die wij ook bezingen. Hè? Soms moederlijk, soms niet nadrukkelijk, ook Kuan Yin wordt in sommige teksten wel degelijk in het Oosten als moeder genoemd. Daar zijn aangrijpende stukken over. Ik heb er geloof ik ook iets in mijn boek geschreven, al is dat niet de bekendste gelaat van haar. Maar zeker de wijsheid voorbij, moeder en oergrond van al wat is. Ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. En dat heeft te maken met die grote ontdekking van dat tekort, van die eenzijdigheid, dat het niet in even, niet in balans is, de verhouding tussen man en vrouw. Dat is niet. Niet dat het een beter is dan het ander, maar de verhoudingen kloppen niet. Het is eenzijdig. En ook Fortman schrijft daar altijd over. Han Fortman, u weet hoe die mij geïnspireerd is, begint zijn boekje Oosterse Renaissance met de woorden van William Blake. Als, en dat is toch waar het om gaat, waarvoor wij hier zitten, waarvoor wij allemaal eigenlijk bestaan, in het, dat het open gaat, hè, dat het weer stroomt en levend wordt. En dan zei hij, als de deuren der waarneming opengaan, dan zullen alle dingen verschijnen, alle dingen zoals zij werkelijk zijn. Alles, namelijk als heilig en oneindig. En dat zijn woorden die hij gebruikt als devies voor zijn laatste boek, om die dialoog Oost en West tot uitdrukking te brengen. En om ons terug te brengen bij wat het meest belangrijke is, en helaas vaak een religie het meest verwaarloosde, dat het niet gaat om de boeken en de ideologieën en de geschiedenissen en de rituelen, maar om het hart, om de verandering. Of dat je nou metanoia noemt, of bekering, wat een rot woord is, maar het is echt ommekeer. Of in het Russisch, bijna met dezelfde woorden, perivertjenie, perivarot, en in het Sanskriet paravriti. Dat is hetzelfde stam. Dat is letterlijk op zijn kop zetten. Revolutie van de fundamenten van ons bestaan. Dat daar iets gebeurt. En dat heeft ook te maken met dat dan de dingen in balans komen. Ook dat gebied waar Fortman zo voorzichtig, want hij praat altijd heel voorzichtig hoor. Hij zegt ook, ik probeer toch iets duidelijk te maken, hè, in die houding en de noodzaak om die andere gestalte, die andere invulling van het onuitsprekelijke te erkennen. En naar aanleiding van die woorden, van als de deuren der waarneming opengaan, die zijn van William Blake uit het boekje The Marriage of Heaven and Hell. En daar zit ook al in hoe diep in ons, in heel de mensheid, maar vooral in de westerse cultuur, die kloof er is waar Fortman op wijst. Hoog en laag, hemel en hel, God en schepping, ziel en lichaam, geest en stof. Ja, goed en slecht. Dat is er natuurlijk. Maar het is eerder hier wat je elk moment moet ontdekken en wat niet als een plaatje, als een soort coördinatenstelsel waarvan je kunt oordelen, vast ligt. Hè. Maar het wonderlijke is dat die woorden uitgesproken worden in dat boek en dat dat boek eindigt, The Marriage of Heaven and Hell, met een vrouwelijke gestalte, met een bijna apocalyptische gestalte, een vrouw, een zwangere vrouw, een vrouw in barensweeën. U moet het eens lezen, het is in het Nederlands, nee, er zijn stukken geloof ik, ik weet niet of het boekje, ik heb het zelf ooit vertaald, dat laatste in het Nederlands, maar u kunt het makkelijk in het Engels lezen, wat dat is, dat heel het universum weer galmt met de kreten van de barensweeën, net als bij Zamyatin, van die nieuwe geboorte. En het is werkelijk wat hij ook zegt, het nieuwe kind wordt geboren. En dan, als dit kind tot leven komt, dan is het zo dat alle dingen zullen zich openbaren zoals ze zijn, oneindig en mysterieus en diep en eeuwig. En daar gebruikt hij dus dat vrouwelijke beeld voor. Er is nog een boek waar dat heel sterk in naar voren komt. En ik noem het ook maar, allereerst om altijd weer duidelijk te maken dat het niet alleen gaat om iets oosters, maar iets wat overal zijn uitdrukking vindt, ook in onze westerse literatuur. En ook dat heb ik van Fortman geleerd. Vooral de literatuur is vaak de eerste seismograaf om die beelden weer te geven. En pas achteraf stollen ze in een religie. Maar daar begint het. En misschien is het daar het meeste levend. En zo'n boek, dat is, ik weet niet of u dat kent, of heb ik dat ook al genoemd, Herman Broch. De dood van Virgilius. Heb ik dat ook nog niet genoemd?
Nee.
Oh, gelukkig. Dat is vorige week in een andere tijdshow, in een andere club. Maar het gaat over de dichter Virgilius die sterft. En in dat sterven spreekt hij met iemand en dan komt eigenlijk heel de werkelijkheid aan hem voorbij. Juist in die laatste fase van dat heengaan gaat hij niet dicht, maar open. Hij gaat open. Hij ontdekt geleidelijk aan steeds. Het is een mystiek boek. Het is geschreven door de Joodse schrijver Herman Broch in een nazikamp. Op het moment dat hij dacht, het is geconcipieerd. Hij heeft toen alleen maar klatjes kunnen maken. En pas, hij is door een wonder er levend uitgekomen. Pas later heeft hij het omgewerkt tot een boek. En dat boek dat heet De Dood van Virgilius. En het eindbeeld waar, hij zegt ook, dat kwam van mij zo spontaan op. Dat heb ik niet gezocht, dat heb ik niet uitgedacht, dat heb ik niet gewild, dat was niet gepland. Maar het was werkelijk zo dat ik dat ervaar, heb ervaren. Was dat een visioen? Nee. Was het een hallucinatie? Nee. Was het een droom? Nee. Het was zoiets, zo, een soort zekerheid van het hart, dat ik dat wist, wat ik nu schrijf, dat is het. En dan schrijft hij dat als laatste beeld in dat boek. Dus u kunt dat hele boek, dat hoeft u niet te lezen, de laatste 2,5 pagina, daar staat het in, dat dan ineens aan dat universum, vlak voordat Virgilius sterft, aan die nachtelijke hemel, daar verschijnt dan die vrouwelijke gestalte. En dan zegt hij, daar verscheen plotseling het oerbeeld van het universum. Het oerbeeld van de mensheid. Het oerbeeld van alles. Moeder en kind. En eigenlijk op datzelfde moment dat hij dat ontdekt en het bevrijdende daarvan, dat opnieuw een moeder en kind in de wereld zet, dat dan alle betekenis en noodzaak van woorden wegvallen. En dan zijn de laatste regels ook. En dat er dan geen woorden meer nodig zijn. Dat is zo'n aangrijpende tekst. Als u wilt, nou ja, vraag het maar aan Nicole. Dan zal ik het wel een keer opzoeken en aan haar geven. En dan, dan krijgt u hem wel. Maar die ene pagina is zo geladen. En zo brengt ze tot uitdrukking op een eigen levende manier wat wij in die teksten doen, dat ik niet anders kan dan het hier aanhalen. Ook in verband met het belang van de vrouwelijke stem. En nogmaals, het belang van wat Pieke als één persoon uitdrukte. Ik heb dit boek overigens te danken aan mijn zoon, Vladimir. Zoals heel veel stukken in mijn boek, zij is altijd soms, die heb ik aan hem te danken. En soms belde hij, 's nachts, dan sliep ik al op, en dan had hij iets gelezen, en dan vroeg hij dat, papa, mag ik dat voorlezen? Eén van die stukken is bijvoorbeeld het einde van Virgilius. Des te meer maakt het zo'n indruk op mij, omdat het ook hem zo geraakt heeft. En ook omdat hij er nu zo mee leeft. Het is, hij is ook weer in de laatste fase van zijn leven. Dus dat is wonderlijk dat juist deze teksten dan ook voor hem opnieuw tot leven komen. En dat hij daar weer over praat. En een ander boek wat ik van hem kreeg, en die naam kende ik niet eens, is heel goed, is de Shekhinah. Wij zingen over de Shekhinah. Ik had ook heel graag iets willen laten horen, maar misschien vraag ik dat aan Pat of hij dat opzoekt. Ik heb heel onverwachts, ik geloof een week of twee geleden, toen ik eindelijk weer een keer aan de zee was, waar ik zo van houd, en met die branding, toen kwam ik daar twee vrouwen tegen, die ik allebei kende, twee vriendinnen, en één daarvan is Shura Lipovsky. Dat is een Joodse zangeres. En ik vertelde over mijn boek, ze vroeger hebben. En zei ze, oh, ik heb net een lied gemaakt over de Shekhinah. Maar, zei ze, het is zo persoonlijk en zo intiem, ik wil het eigenlijk niemand laten lezen. En achteraf schreef ze, nou, ik wil het jou toch laten zien. En toen schreef ik, mag ik het aan de mensen in de zen laten horen? Een tijd gewacht, ja, ik heb er lang over nagedacht. Ja, dat mag. Dus ik ga kijken of ik het kan vinden. Maar de Shekhinah, ook dat heb ik aan Vladimir te danken, aan mijn zoon. En dat herinner ik me nog helemaal. Ik heb het boek helaas niet bij me, maar ik ken het ongeveer uit mijn hoofd. Het boek heet The Scroll of Fire van Bialik. Ik geloof dat het op pagina 180 in mijn boek staat. Ja, ik heb het namelijk al toch nagekeken. Ja? Het boek ligt daar, ja, 1950 geloof ik. En, maar dat gaat eigenlijk over elke mens in ballingschap. Dat is het Joodse woord voor het bestaan. Galut. Wij zijn in ballingschap. Zoals de katholieke hymne Salve Regina. Wees gegroet. Dat is een tekst die ik heel vaak voor mezelf opzeg. Het is een katholieke tekst. Maar daar komt ook van, tot u roepen wij en smeken wij ballingen kinderen van Eva, hè, in dit dal van tranen. Maar galoet is in het Jodendom een centraal begrip. En dat hele boek van Bialik gaat over de galoet in ballingschap zijn. En dat wordt uitgebeeld aan een zwervende, zeg maar zo, de eeuwige wandelende Jood, een zwervende jongere, een jonge iemand, 18, 19 jaar, die zwerft door de wereld. De tempel is verwoest, er is niets meer over. De Shechina heeft de tempel moeten verlaten en hij zoekt naar de nabijheid van de Shechina en vindt dat niet. Alle gedichten van Bialik zijn een roep en een schreeuw en een gebed om de Shechina. Staat ook allemaal in mijn boek. Ik vind het prachtige teksten, voor mij was dat nieuw. En nogmaals, ik dank dat aan mijn zoon, dat hij dat onder mijn aandacht bracht. En dan de tekst die ik me vooral herinnerde, is dat hij plotseling in die zwerftocht, daar komt niet een oplossing, maar ineens is daar, als het ware, in de morgenster en in de avondster, in dat sterretje, het is de planeet Venus, hè, daar ineens ontdekt hij iets dat doet hem, dat maakt ineens voor hem als door een wonder de Shechina levend. Ineens is dat een werkelijkheid. En dan begint het zoiets van, en daar was hij, met dat droevige, stille licht. Ja, en daar was er voor al die kinderen, al die mensenkinderen in ballingschap, die zoeken en niet vinden, die thuis willen komen en niet eens weten wat het is. He? En eigenlijk heeft zij maar één enkele boodschap. En dat herinner ik me nog, hoe hij dat voorlas, zo van, she has only one message. Be pure. Be pure. Be pure. Wees zuiver. Wees zuiver. Wees puur. Daar eindigt het mee. De jongen blijft zwerven. Dat is het menselijke bestemming. In de galoet zijn, in de ballingschap. Maar er is iets tegelijk wezenlijk veranderd. Maar zou Abbe die zou zeggen, er is een dimensie bij. Alles blijft hetzelfde. De pijn, het verdriet. Maar er is, een kil woord, een dimensie. Er is een, het is levend. Het stroomt, het is anders en tegelijkertijd is het hetzelfde. Laat het maar een paradox blijven. En die beelden, of het nou Zamyatin is, of dat het Bialik is, met zijn verhaal over de Shechina, of dat het de moeder gods is, zoals in de christelijke traditie, of al die andere gestalten uit de literatuur, dat kan ons misschien helpen, dat kan misschien helpen die betekenis van die gestalte, maar überhaupt van het vrouwelijke en in het goddelijke en in het aardse werkelijkheid te doen worden. Ik weet niet of ik wel eens verteld heb dat ik getroffen was dat uitgerekend Teilhard de Chardin en Leonardo Boff, dat zijn toch twee mensen waarvan je nou niet denkt, nou dat zijn mystieke dwepers, dat zijn echt religieuze revolutionairen. Leonardo Boff is de bevrijdingstheologie, die werkt daarmee. En voor hem is juist die vrouwelijke kant die hij uitgedrukt ziet in de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament, maar hij geeft er een nieuwe taal aan en hij zoekt er nieuwe beelden voor, zijn zo fundamenteel voor de bevrijding. Hij zegt allereerst voor de bevrijding van de vrouwen en het vrouwelijke, maar ook voor de bevrijding van heel de mensheid, want die is daar niet los van te zien. Dat is één groot gebeuren. En hetzelfde bij Teilhard de Chardin. Het was voor mij ook een verbazing dat hij een prachtige hymne daarover geschreven heeft. Misschien kan dit allemaal levend houden wat wij in onze teksten doen. En misschien dat we ook dan altijd, als wij aan Bieke denken, die teksten als achtergrond zien. Of ook omgekeerd als wij die teksten zien, Bieke is daarvan een levende uitdrukking. Zoals wij zingen in die sutra's van Kuan Yin, als iemand gered kan worden, enzovoorts, veel meer in, door Bieke, dan zal zij die gestalte aannemen. Wij gaan terug de stilte.